Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
Khalid Kazem, zijn interviewstijl en waarom hij bakken met kritiek krijgt.
Dan een opmerkelijke trend in talkshowland.
Plus, activeer de luiken en make the jump. De ridicule one-liners van Marieke Elsinga.
Verder verkiezingsdebatten. Niemand laat zijn stem ervan afhangen en toch hebben ze zin.
En het probleem met activistische fact-checkers. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Victor, we keken deze week beide het interview van Khalid Kazem met Pieter Omtzigt. En dat is een interview dat echt heel veel kritiek heeft gekregen.
Heel veel kritiek, ja. Ja, heel veel kritiek. Ja, Angela de Jong was kritisch. Die schreef er een column over. Evert Santegoed was kritisch erover. Veel mensen op Twitter die ook Khalid Kazem onbeschoft noemden. Ze vonden dat hij te vaak Omtzigt afkapte. Veel kritiek erop. En ik wil daarom eens even gewoon bespreken van waarom die kritiek er is. Ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat mensen bij BNNVARA denken van zal wel dat mevrouw de Jong kritisch is. Ja. Maar dat is een conservatieve mevrouw. Onze achterban is links. Dus dit vonden wij een uitstekend interview. En die kritiek kan ons niet zo heel veel schelen.
Ja, en even voordat we gaan kijken naar zijn interviewstijl. Hè, want het is een programma dat heet Khalid en Sophie. En het valt mij eigenlijk op dat Khalid alle grote interviews mag doen. Is dat nou toeval?
Dat is geen toeval. Nee, het is inderdaad heel opvallend, ja. Want inderdaad, normaal gesproken zie je bij dit soort programma's, als het door twee mensen gepresenteerd wordt, dat er een gelijke verdeling wordt gemaakt. Hè. Dus dat zag je ook bij Nieuwsuur in het verleden, als die lijsttrekkers gingen interviewen. Marielle Tweebeke deed de ene helft en de andere helft werd gedaan door
Jeroen Bollaars. Ja.
Bij Khalid en Sophie zie je dat alle grote interviews op het politieke vlak gedaan worden door Khalid. Dus er was een serie met zogenaamde kennismakingsgesprekken. En Timmermans, Yesilgus, Omtzigt, Ouwehand en Jette, die werden allemaal gedaan door Khalid. Sophie heeft er slechts twee gedaan. En dat waren Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Henry Bontebal van het CDA. Dus de kleine partijen. Die werden gedaan door Sophie. De grote partijen, de premierskandidaten, die werden allemaal gedaan door Khalid. Nou, die verdeling is echt enorm ongebruikelijk. En dat komt natuurlijk omdat dit soort momenten echt ideale profileringsmomenten zijn voor een talkshow host. Voor dit soort interviews kan je een Sonja Barend award winnen. Je bent sowieso een mogelijke premier van Nederland aan het interviewen. Het kan een grote rol spelen bij de verkiezingen. Dus dit zijn echt hele belangrijke profileringskansen. Dus dat er zo'n scheve verdeling is, dat is echt heel opmerkelijk. En inderdaad, ik heb het deze week, want daar refereerde jij ook aan, even gecheckt hoe dat zit. Nou, daar willen ze niet al te veel over zeggen bij BNNVARA. Het Omtzigt-interview vond op een dag plaats dat eigenlijk Sophie zou moeten presenteren, maar er zijn dagen geruild. En er is niet geruild omdat Sophie ziek was of omdat ze een sterfgeval in de familie had. Wat er uiteindelijk gewoon gaande is, en dat is bevestigd door iemand die een hooggeplaatste functie heeft bij dat programma, er is gewoon een dag geruild. Ja, waarom dat is, daar is niemand echt heel erg open over. Dat had ik ook niet per se verwacht. Maar ja, kijk, het feit dat er dagen gereld worden zodat Khalid de grote interviews kan doen, dat geeft wel aan dat hij daar degene is die de voorkeur heeft van de BNNVARA-directie.
Ja, en als je nou kijkt hoe hij het doet, hè, want hij kreeg heel veel kritiek op hoe hij het doet. Jij wilde drie dingen laten zien, ook wel met een fragmentje waarvan jij dacht van, dit laat ook wel zien waarom zoveel mensen daar aanstoot aan nemen.
Precies, want de vraag inderdaad is van waarom heeft hij de voorkeur van de BNNVARA-directie natuurlijk. Hè? Want dat is op zich een hele interessante vraag. Als je gaat kijken naar de kijkcijfers, Tina Nijkamp heeft een keer zo'n analyse gedaan. Khalid scoorde ietsje hoger, maar het scheelde niet veel. Khalid en Sophie scoren ongeveer even goed. Ik denk waarom hij de voorkeur heeft van de BNNVARA-directie is omdat hij, dat hebben we al eerder besproken, veel meer dat BNNVARA-geluid laat horen. BNNVARA is een linksgeoriënteerde omroep. Die hebben leden die linksgeoriënteerd zijn. Er wordt verwacht van die omroep dat ze dat ook laten horen. En Khalid en Sophie is de enige talkshow die ze op dit moment hebben, dus daar moet het wel plaatsvinden. Khalid kan dat simpelweg beter dan Sophie. En dat zag je heel duidelijk in dat interview met Pieter Omtzigt. Daar zag je die stijl terug. Zal ik het eerste fragment erbij pakken?
Kom maar door.
Oké, dat is aan het begin van het gesprek. En opmerkelijk is, hij heeft Eddy van Heijem, de schrijver van zijn verkiezingsprogramma, meegenomen. Dit is op de dag dat Omtzigt zijn verkiezingsprogramma heeft gepresenteerd. En Khalid valt erover dat hij van Heijem heeft meegenomen.
Het lijkt er wel een beetje op dat u misschien net wat meer steun nodig heeft van meneer Van Heijem om het verkiezingsprogramma goed te kunnen uitleggen.
Die steun heb ik nodig, maar ik weet zelf ook wat erin staat.
Ja, want waarom heeft u die steun nodig?
Okay. Het is een beetje de Sven Kokkelman opening. Hè? Dus je geeft je gast direct een ongemakkelijk gevoel en je knalt er direct in. Daarmee slaat een gast vaak ook wel direct dood.
Ja, als het goed is een politicus niet hoor. En dat Omtzigt kan in dat opzicht er ook best wel mee omgaan. Maar kijk, waar ik hier al direct dacht aan het begin, wat ik er zwak aan vond, is dat het wel de meest cynische interpretatie denkbaar is van waarom hij iemand heeft meegenomen en waarom hij daar niet alleen zat. Want ja, is er echt iemand die gelooft dat Pieter Omtzigt het inhoudelijk niet aan kan? Want dat is een beetje wat Galit Kazem hier lijkt te suggereren. Van u bent inhoudelijk niet voldoende op de hoogte van de zaken. Daarom moet u begeleid worden door Eddy van Heijem die uw verkiezingsprogramma heeft geschreven. Ik vind dat een heel gek verwijt. Ik denk dat zelfs de grootste critici van Pieter Omtzigt wel zouden erkennen dat hij iemand is die veel van de inhoud afwijkt. Dus ik vond het een cynische en ook gekke interpretatie, om heel eerlijk te zijn.
Ja, het is ook nooit goed, hè? Want als hij alles in zijn eentje doet, dan is het een one-man show.
Ja.
En neemt hij de auteur van zijn verkiezingsprogramma mee, ja, dan kan hij het niet alleen. Dan heeft hij steun nodig.
Precies, eens. Ja, dit is gewoon iemand die op de nummer 4 plaats staat van zijn partij Nieuw Sociaal Contract. Dus het is wat dat betreft ook niet onlogisch om hem inderdaad mee te nemen. Ik denk dat de werkelijke motivatie voor Omtzigt trouwens is, zodat hij geïntroduceerd kan worden aan het publiek, waardoor ook andere mensen namens Nieuw Sociaal Contract in de media kunnen optreden. Pieter Omtzigt kan natuurlijk niet alles alleen doen. Ook andere partijen sturen meerdere mensen naar dit soort programma's. Dus hij heeft er baat bij dat er andere gezichten namens zijn partij in de openbaarheid treden. En dat werkte meteen, want Van Heijem zat afgelopen vrijdag direct bij Op1 als gast om daar te praten. Maar goed, dit was het begin van het interview. Er kwam nog een moment waarop er een flinke clash was tussen Omtzigt en Galit Kazem. Laten we daar even naar gaan luisteren.
Dus ik zeg eigenlijk, ik beloof u eigenlijk niet zo heel veel.
Nee, maar dat is wel jammer, want het wordt daardoor ook wat weinig concreet, het verkiezingsprogramma. Het zijn op hoofdpunten veel thema's die geagendeerd worden, maar op het moment dat het echt aankomt, of wat betekent dat concreet, dan wordt er gezegd, we moeten kijken naar mensen, commissies van wijzen, mensen die ervaring hebben, mensen die heel veel kennis...
Ja. Omtzigt zou niet concreet genoeg zijn.
Ja, kijk, wat mij vooral opvalt, en ik vind dat je Omtzigt hiernaar mag vragen, dat is natuurlijk geen enkel probleem, maar wat mij opvalt aan de stijl is dat Galit Kazem het niet vragend doet, maar het ponerend doet. En daarmee lijkt hij zich meer op te stellen als een soort van debater, een opponent, in plaats van een interviewer. Dus ik denk de manier waarop Matthijs van Nieuwkerk en Jeroen Pauw het hadden gedaan, die hadden gewoon gevraagd aan Omtzigt van, oké, u kaart dit probleem aan, dat moet opgelost worden, hoe wilt u dat oplossen? En als hij nou komt aanzetten met we moeten een commissie van wijze hebben, dan zegt hij van, ja, maar wat gaat die commissie dan uiteindelijk bedenken? Wat als ze met dit aankomen? En dan noemen ze iets wat heel politiek gevoelig ligt. En dan zeggen ze, is dat dan wat u gaat invoeren? Zo kan je iemand het vuur aan de schenen leggen en het toch iemand heel erg lastig maken, zonder dat je uit je rol van interviewer valt.
Ja.
En dat doet Galit Kazem hier wel. Hier zie je zijn achtergrond als advocaat doorschijnen.
Ja, want ik denk dat je inderdaad wel kan stellen van, kijk, u zegt dat een commissie van wijzen de oplossing is. Kunt u een aantal voorbeelden geven van grote maatschappelijke problemen in Nederland die opgelost zijn nadat een commissie van wijzen ernaar heeft gekeken?
Ja.
Ik denk, nou, daar kan je het met een open vraag, kan je het een politicus wel moeilijk meemaken. En dat is eigenlijk misschien ook wel een veel betere vraag dan inderdaad een mening geven over het verkiezingsprogramma.
Ja, precies. Ja, het is gewoon een verschil in de rol van interviewer en die van politieke tegenstander. Het klonk een beetje alsof Omtzigt hier aan tafel zat met Frans Timmermans. En ja, nogmaals, dat is een andere rol. Daar is niks mis mee, maar het is wel een andere rol.
Ja, dit blokje ging ook voor een deel over de berekeningen, de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. En ik vond eigenlijk de kritiek van Omtzigt daar wel interessant. Want wat hij stelde tijdens het interview is dat heel veel politieke partijen maatregelen in hun programma hebben staan die ze niet noodzakelijkerwijs goed vinden, maar waarvan ze weten dat die het goed doen in de rekenmodellen.
Ja.
En dat is kritiek die sluit ook wel een beetje aan bij wat ik eerder hoorde van Alexander Rinoy-Kan van D66. Die zei ooit van, ja, je kan maar beter niet in onderwijs investeren, want volgens de CPB-modellen levert dat niks op. Maar het effect is dus volgens Omtzigt dat zulk beleid in de echte wereld wel allerlei ongewenste effecten heeft.
Ja.
En nou, toen hij dat uitlegde, toen dacht ik van ik vind dat best aannemelijk, dat verhaal. En dat je ook daardoor bepaalde dingen juist niet in je programma wil zetten, ook al doen andere partijen dat wel.
Eens, ja. Ja. Oké, laatste fragment, dat zat aan het einde van het interview. En dat was een moment waarop je in beeld Omtzigt heel erg gepikeerd zag kijken. Die was hier overduidelijk niet blij mee.
Toch de laatste vraag. Wanneer horen we van u wie uw premierskandidaat is?
Dat weet ik nog niet. En ik had er ook helemaal geen rekening mee gehouden dat ik er eentje had moeten leveren.
Ja, maar dat weet je toch al een tijdje dat het zo is, hè?
Nou, ik denk, dat kan ook heel goed dat het niet gebeurt. En ik zou het ook nog wel willen hebben over het eerste hoofdstuk.
Ja, maar dat moeten we doen en wellicht in de nazit, maar dat lukt niet meer op televisie.
Ja, maar we beginnen met de hervorming van het bestuur.
Zeker.
Want daar is het helemaal mee misgegaan.
Maar we moeten nu echt door.
Ja. Hij kijkt heel boos bij dit moment. Ik dacht ook, misschien is hem wel beloofd dat het erover ging. Want het deed mij een beetje denken aan een iconisch tv-fragment met Peter R. de Vries en Matthijs van Nieuwkerk destijds. Toen zei op een gegeven moment Matthijs van Nieuwkerk ook dat ze door moesten. En toen kwam Peter R. de Vries van hoho, mij is beloofd dat we zoveel minuten over mijn nieuwe boek zouden praten. Dat leidde tot een flinke clash daar. Ik vermoed eigenlijk dat hier Omtzigt wel degelijk kennelijk is beloofd dat het wel over zijn belangrijkste thema zou gaan.
Ik weet het niet, het zou kunnen. Twee dingen erover. Ik denk de manier waarop Galit Kazem hem afkapt, het is een beetje een botte manier. En dat is ook wel, denk ik, waar mensen echt over vielen toen ze het onbeschoft noemden. Het was echt een hele harde van, oké, daar gaan we het niet over hebben, dat is voor de nazit. Wat natuurlijk niet bekeken wordt door 500.000 mensen. Hè? Dus ja. Ik denk dat Pieter Omtzigt geen enkele interesse heeft in de nazit. Dus dat ten eerste. Het tweede is, een journalist mag eigen keuzes maken over de punten die hij aankaart in een interview. Dat is geen enkel probleem. Hè? Je hoeft je niet te houden aan de kernboodschap of het verkiezingsprogramma van de politicus. Je mag iemand overal over bevragen. Dat is de journalistieke vrijheid die je hebt. Maar kijkers mogen dan ook vinden dat zij niet goed bediend zijn met het interview, omdat het niet over de dingen gaat waarover het had moeten gaan. En in dit interview zag je dat het over de grootste linkse bezwaren ging die je zou kunnen hebben met het verkiezingsprogramma van Omtzigt. Het ging namelijk een hele lange tijd over het minimumloon, hè, waar Pieter Omtzigt een ander standpunt heeft dan Frans Timmermans. Ja. Het ging ook over asiel, waar ook Pieter Omtzigt een aanzienlijk ander standpunt heeft dan Frans Timmermans. En daar ging het gros van de tijd heen. Dus er waren bepaalde selecties gemaakt van thema's die vooral ervoor zorgden dat het BNNVARA-geluid heel goed hoorbaar waren. En ja, dat betekent dat ze geen tijd hadden voor goed bestuur. Iets waar misschien de PvdA GroenLinks-kiezer wel ook wel een beetje met Omtzigt meegaat. Daar hebben ze niet te veel tijd aan besteed. Nogmaals, dat mag. Maar wat ik zei, kijkers mogen dan ook vinden dat zij minder goed bediend waren door dit interview.
Ja. Had Omtzigt er wel moeten gaan zitten? Want hij had natuurlijk wel een beetje kunnen voorspellen dat als hij gaat aanschuiven bij Galit Kazem, dat hij dan aangepakt wordt vanuit een linkse invalshoek.
Ik weet het eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat dit nog bij veel campagnes onvoldoende duidelijk is dat Galit en Sofie echt een links georiënteerde talkshow is. En nogmaals, daar is niks mis mee. Dat past ook in ons publieke bestel. Maar je moet er wel rekening mee houden. Ik denk dat je dan in ieder geval van tevoren had moeten realiseren dat je niet zoveel kansen krijgt om jouw geluid te laten horen als misschien bij een ander programma. Maar ja, weet je, aan de andere kant, het is ook zo dat als jij Galit Kazem niet aan kan, dan kan je Frans Timmermans ook niet aan. Dus ik vind eerlijk gezegd dat Omtzigt er wel moet gaan zitten om die reden. Maar of de dag van het verkiezingsprogramma campagne technisch het meest ideale moment is, denk dat je daarover kunt twijfelen, Jan.
Ja. Ze gaan overigens binnenkort gesprekken voeren. Hè? Ik kreeg een uitnodiging binnen voor een debat of een gesprek aanstaande maandag. Anderhalf uur gaan Omtzigt en Timmermans het met elkaar hebben over thema's die ze beide kennelijk belangrijk vinden. En dat wordt gelivestreamd. Er kunnen niet zo heel veel mensen in de zaal, maar het wordt gelivestreamd zodat we allemaal kunnen kijken naar een gesprek tussen Omtzigt en Timmermans.
Ja, ik denk dat het nog best wel goed bekeken gaat worden, want er is inmiddels best wel wat hype omheen gekomen.
Ja, en het deed mij een beetje denken van, volgens mij had je destijds bij Europese verkiezingen, had je ook een keer dat, ik meen dat het Harry van Bommel van de SP en Hans van Balen van de VVD waren, die in verkiezingstijd gewoon samen langs de zaaltjes gingen om een verhaal over het voetlicht te brengen, in de wetenschap dat zo'n avond vaak ook leuker en duidelijker is op het moment dat je een geluid en een tegengeluid hoort, dat je gewoon het contrast duidelijker maakt tussen twee keuzes. Dat werd toen gedaan. De indruk had ik nu ook van misschien is zo'n avond inderdaad wel interessanter als je twee mensen tegenover elkaar zet.
Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, en ik denk ook inderdaad dat als je met z'n tweeën bent en je hebt anderhalf uur de tijd, dan kun je ook veel dieper op de zaken ingaan. En ik denk dat dat ook wel iets is wat mensen inderdaad waarderen aan dit soort dingen. Amerikaanse presidentiële debatten zijn ook twee mensen die anderhalf uur tegenover elkaar staan. En dat is echt een totaal andere situatie dan als je daar 10 lijsttrekkers of zelfs 5 lijsttrekkers hebt staan, die allemaal een zegje moeten doen in ongeveer 2 uur tijd.
Ja, deed me ook een beetje denken dat eind 2011 was ik zelf in Egypte om debattraining te geven aan een nieuwe generatie generatie politici. En het was net het Mubarak-regime natuurlijk gevallen. Er waren protesten geweest op het Tahrirplein. De Arabische Lente was daar geweest. En ik was daar om een nieuwe generatie politici te trainen. En in de groep zaten onder meer mensen van zowel de liberalen als de moslimbroederschap. En een van de uitkomsten van die training was dat ze bedacht hadden dat ze gewoon voortaan ook samen bijeenkomsten gaan organiseren om de verschillen tussen beide partijen duidelijk te maken. En dat was in Egypte, was dat nog nooit gebeurd. Maar ook daar zie je dus dat ineens politieke uitersten met elkaar in debat gingen. Wat ik interessant vind hier is...
Dit ligt iets minder gevoelig dan inderdaad de kwesties in het Midden-Oosten. Maar je wilt het volgens mij hebben over Diana Matroos, want die gaat het leiden. Ja. Zij is ingehuurd als journalist om daar orde te houden.
Nee, precies. Dus dat en dat vond ik in die zin opvallend. Want normaal gesproken doet een journalist natuurlijk zijn werk namens een journalistiek medium. En hier is zij eigenlijk meer ingehuurd als spreker. Ingehuurd door GroenLinks en Partij van de Arbeid en door Omtzigt zelf. En ik vermoed ook dat daarmee de partijen de thematiek en de opzet volledig bepalen. En dat is toch wel anders. Hè? Dan heb je een soort van, je feinst alsof het een journalistieke insteek is, maar eigenlijk heeft dit natuurlijk niet zo heel veel met journalistiek te maken. Nou, waarschijnlijk mogen de partijen gewoon bepalen waar het over gaat.
Dat denk ik op zich ook wel, maar ik denk ook dat Diana Matroos heeft wel wat te verliezen natuurlijk hier. Als zij zich niet kritisch genoeg opstelt naar deze twee mensen, dat zij dan ook wel een probleem heeft. Dus ze zal ook wel op sommige momenten moeten doorvragen. Ze zal zich ook echt daar onafhankelijk moeten opstellen.
Ja. Weet je wat wel grappig is over Diana Matroos?
Nee.
In 2017 was er een carré-debat. En daar mocht zij.
Dramatisch carré-debat trouwens, dat heeft ze echt heel slecht gedaan destijds, vonden mensen.
Maar ik was dat op Twitter was ik dat aan het bekritiseren. Dus ik zei dingen als dit soort vragenrondjes, die voegen niks toe. Asscher, die krijgt vooral kritische vragen over peilingen. Pechtold en Buma, die worden minder scherp bevraagd dan eerdere sprekers. Misschien is Diana Matroos geschrokken van haar Twitter-feed. En toen kreeg ik op een gegeven moment een appje van een redacteur van BNR. En die zei, pas op dat je Diana op Twitter niet te veel afblaft. Want iemand die dat met Petra Grijze 4 jaar geleden deed, is nadien nooit meer op BNR te horen geweest.
Nou ja.
Kinderachtig misschien, maar het gebeurde wel.
Jeetje. Dat vind ik inderdaad wel kinderachtig, ja. Maar als je sprekers gaat weren omdat ze een keer kritisch zijn op een van je presentatoren. Ja, dat vind ik inderdaad wel echt heel, heel bizar.
Ja, maar ik werd wel gewaarschuwd van let op met je kritiek, want je riskeert dat je nooit meer wordt uitgenodigd bij BNR.
Ja, ik vind overigens, die kritiek, ik kan me dat levendig herinneren, dat hele carré-debat, want dat was echt, Diana Matroos was een van de slechtste debatleiders die we ooit hebben gehad in Nederland. Want het probleem wat jij net beschreef, voor de reclame was ze enorm hard, was ze iedereen aan het affakkelen op de meest onbeleefde manier denkbaar.
Ja.
En na de reclame was ze poeslief. Ja. Dus waarschijnlijk was ze gewoon keihard teruggefloten. Dat ontkenden ze later, maar ik vermoed dat dat wel een rol speelde. En dat betekende dat het gewoon enorm oneerlijk was. Want als jij na de reclame daar zat, dan kreeg je een hele lieve behandeling. Maar voor de reclame was je enorm de pineut. Niet sterk van haar.
Nee, nou, ik ben heel benieuwd. Maandag wordt het uitgezonden volgens mij, hè?
Ja, of gelivestreamd in ieder geval, ja. Ja, zeker.
Ja.
Oh, wat je wat zeggen?
Nee, nou, wat ik opvallend vind is dat Omtzigt gaat hier natuurlijk 1,5 uur lang de discussie aan met Timmermans. Hij heeft zich wel afgemeld voor het Radio 1-debat.
Ja, klopt. Ja.
En ik dacht wel van dat heeft misschien voor een deel te maken met de timing van het Radio 1-debat. Want traditioneel worden campagnes afgetrapt met het Radio 1-debat. En dan wil je erbij zijn, want je wil bij de aftrap van de campagne zijn. En
kansen eigenlijk de campagne heeft het college, te frame ook inderdaad.
Ja. Eigenlijk heeft het College Tour debat het gewoon verpest voor Radio 1. Dus ik denk dat als het College Tour debat niet was geweest, dan was Omtzigt wel naar dat debat gegaan.
Het zal ongetwijfeld de strategie van Twan Huis zijn geweest. Van laten we als eerste gaan. Laten we een keer dat Radio 1 debat overtreffen. Want dat is een kans voor Twan om weer even in de spotlight te staan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Even een trend, Lars, die ik signaleer hier, is dat steeds meer talkshows een eigen politieke duider hebben. Dus iemand die bij die talkshow werkzaam is. Dat is namelijk bij Op1 Thomas Vergroningen. Als het over de politiek gaat, zit bijna altijd Thomas Vergroningen aan tafel. Bij Umberto Bo en Renze is dat politieke redacteur Elodie Verwij, die tegenwoordig steeds vaker aan tafel zat. In het begin zat ze af en toe aan tafel, tegenwoordig best wel vaak.
Ja.
En bij Galita Sofia, die hebben minder politieke onderwerpen, maar soms zie je daar dat hun redacteur Jeroen Beenkendam daar aanschuift. Deze week gebeurde dat een keertje. En in het verleden waren dat vaak de mensen die aanschoven over politiek spraken, vaak de verslaggevers van andere programma's. Hè? Dus Joost Vullings van 1Vandaag, die zat heel vaak bij zowel Op1 als bij de RTL-talkshow daar aan tafel. En dat is in ieder geval minder geworden. Ja. Dit is een traditie die al teruggaat naar Frits Wester in de jaren 90. Hij was eigenlijk een van de eerste politiek verslaggevers die toen eigenlijk wekelijks bij Barend en Van Dorp aanschoof. Elke vrijdagavond nam hij de Politieke Week door. Populair onderwerp, omdat hij daar heel vrij uit sprak, gaf ook zijn mening, spaarde ook helemaal niemand. En dat model hebben zeg maar heel veel politiek duiders overgenomen.
Ja, want is dat ook niet de belangrijkste verandering? Want ik heb zelf het gevoel dat vroeger zat Frits Wester één keer per week aan tafel.
Ja.
En nu zo'n Thomas van Groningen, die zit er volgens mij elke dag zo'n beetje. En dat is dan ook niet langer iets wat je er even bij doet. Dat is dan gewoon echt een belangrijk onderdeel van je werk geworden.
Ik denk het ook inderdaad, ja. Ik denk de reden waarom ze hun eigen duider hebben, dus iemand hebben die in dienst hebben, dat is omdat ze daarmee inderdaad niet iemand hebben die het er eventjes bij doet. Want dat is denk ik wel af en toe een probleem geweest. Maar dat je iemand hebt die gewoon fulltime in dienst zit van die talkshow. En dat betekent ook dat je meer controle hebt over de onderwerpen. Je kunt zo iemand een bepaalde instructie geven over de toon, de inhoud, de richting van het onderwerp. Misschien denken ze bij de redactie van, nou, we moeten echt even zorgen dat we dit eens aankaarten. Dit is een belangrijk onderwerp voor deze wet. Laten we eens even kijken dat we daar duidelijk maken dat er veel weerstand is in de Tweede Kamer. En dan kan het door die duider nog eens een keer specifiek hard worden aangezet. Dus je hebt meer controle over je politieke onderwerpen. Politieke onderwerpen zijn, zoals we net ook al in het onderwerp over Galit bespraken, vaak belangrijke profileringsmomenten voor een talkshow. Dus ik denk dat ze daar ook wel de maximale controle over willen hebben. En daarnaast, je eigen duider kan je natuurlijk ook gewoon een opdracht geven. Ga eens even inventariseren voor wie voor wet X of wet Y is. En dan kan die dat ook dat werk doen. Dat kan je minder makkelijk aan iemand vragen die het bijdoet en die als hoofdbaan heeft om voor een ander programma de politiek te verslaan. Dus ik denk dat dat uiteindelijk is wat erachter zit. Maar het is in ieder geval een trend dat alle talkshows in diezelfde richting verschuiven.
Allemaal hebben ze hun eigen duider.
Ja, ja. Opmerkelijk moment in de media deze week toen Diantha Brooks van Show News ineens Douwe Bob tot de orde riep. Opmerkelijk fragment. Heb je het gezien, Lars?
Nee, ik las erover, maar ik heb het niet gezien. Ik kijk Show News eigenlijk nooit,
Victor. Nee, dat weten we, dat jij dat niet doet, dat weten we. Maar inderdaad, het was wel een opmerkelijk fragment, omdat het niet zo vaak gebeurt dat iemand ter verantwoording wordt geroepen. Maar wat daar wel gebeurde is dat Douwe Bob was in eerste instantie te laat voor zijn onderdeel. Dat is al iets wat waarschijnlijk heel veel vrevel opwerkte achter de schermen. En toen hij dan ineens verscheen, dat was tijdens de reclamebreak, toen moest even natuurlijk de verbinding getest worden. En toen was hij onbeschoft ten aanzien van Diantha Brooks. Nou, die reageerde daar in de uitzending op door hem terug te pakken. En door het moment waarop hij onbeleefd was tegen haar, want hij had tegen haar gezegd, jij mag niet tegen mij praten, pas over een paar minuten mag jij tegen mij praten. Dat is natuurlijk echt een soort van grootheidswaanzin dat hij niet wenst te worden toegesproken totdat het tijd van het interview is. Nou, dat is iets wat zij niet pikte. Zij bracht dat moment ter sprake in het interview. Daar schrok hij ook over duidelijk van. Nou, wat vind ik hiervan? Ik vind het eerlijk gezegd wel vrij sterk van Diantha. Het grappige is dat ik weet dat zij best wel pittig kan zijn achter schermen. Ik waardeer dat ook wel aan haar. Maar dat zie je niet altijd. En dat hebben veel presentatoren, dat probleem. Dat ze een beetje in een soort van keurslijf zitten waarin ze altijd keurig en netjes moeten zijn. En wat de kijker soms wil, is iemand die een klein beetje, weet je wel, buiten die lijntjes kleurt. Die af en toe een beetje iets geks doet. En wel een beetje, je moet het doseren, je moet niet te ver gaan, maar af en toe een beetje buiten de lijntjes kleurt. En dat is wat zij hier deed. Ik denk dat dit soort momenten, dat ze dat eigenlijk vaker zou moeten doen. Want ik denk dat het echt gewoon goed is voor haar carrière. Dat ze daarmee gewoon meer populariteit verwerft onder kijkers.
Ja, ze liet even zien dat je niet met haar kan sollen.
Ja, ik noem het Frits Sissing effect, Lars. Weet je waarom?
Nee.
Omdat Frits Sissing echt een waardeloze presentator is. Het is echt gewoon, iedereen is het daarover eens. En de enige reden waarom hij ooit een grote presentator is geworden, omdat hij meedeed aan Dancing with the Stars. En mensen dachten bij zichzelf, ja, ik voel me nu emotioneel verbonden met hem. Het is een gewone man. Ik mag hem. En sindsdien, ondanks dat hij gewoon een zeer matige, echt gewoon slechte presentator is, heeft hij allerlei grote programma's gekregen. Het is op geen enkele andere manier te verklaren, maar je hebt af en toe dat moment nodig dat je die klik hebt met het publiek. Daar ben je eigenlijk altijd naar op zoek als presentator.
Ja, en ze had het. Door Douwe Bob ter verantwoording te
roepen. Moet ze vaker doen. Dat is mijn advies.
Helemaal goed.
Zullen we eens naar de... Ja?
Ja, iets anders.
Ik zat te wachten tot jij het bruggetje maakte.
Ja, ik maak altijd bruggetjes.
Ja, ik wil zeggen, want deze is makkelijk om te maken.
Taal, dat is iets waar we het over gaan hebben.
Het staat het verkeerde bruggetje.
Oké, welk bruggetje wil jij?
Het gaat over het programma The Jump. En dit programma vindt plaats op een brug. Dus, nou ja, goed. Ik dacht hier, maar goed, jij hebt waarschijnlijk dat hele programma niet bekeken.
Bruggetje naar de brug. Oké, kom maar door.
Kijk, er is veel kritiek op de presentatiekunsten van Marieke Elsega bij het programma The Jump. En dat heeft te maken met de manier waarop zij een aantal van de catchphrases van het programma uitspreekt. Zal ik het direct even laten horen?
Ja, kom maar door.
Activeer de luiken.
Activeer de luiken.
Make the jump.
Ja. Ja, dat is niet met heel veel enthousiasme.
Nee, en dat is ook de kritiek. Het is heel onnatuurlijk, het is geforceerd. Het komt niet heel erg fijn over. Dus ja. Die kritiek was er. Die kwam ook wederom van Angela de Jong, ook van mensen op Twitter. En toen ik het zat te kijken, had ik precies hetzelfde.
Ja, een beetje alsof je een boodschappenlijstje hebt met doe maar een pak melk, een brood, een zak met appelen, make the jump, nog wat crackers en activeer de luik.
Ja, klopt. Ja, het kwam niet zo lekker eruit, inderdaad. Ja. En kijk, dit zijn natuurlijk van, ik noem het al even, dit zijn catchphrases. Elk spelprogramma heeft ze. Dus Lingo Hut staat niet op de kaart. Weet je wel, dat was de finale ronde, de oorspronkelijke finale ronde van Lingo. Je moest de ballen trekken en als het nummer dan niet op de kaart stond, dan was dat goed. Mies Bouwman en later Peter-Jan Rentsch hadden ook licht uit. Spot aan, dat is ook een hele bekende. En Prijzenslag had natuurlijk kom maar naar beneden en slaaislag. Dus ook dat zijn allemaal catchphrases.
Ja.
En er zijn twee redenen. Ja, heel goed, de tune, heel goed. Er zijn twee redenen waarom programma's ze hebben. Ten eerste voegt het herkenbaarheid toe. Dus het is steeds een punt wat terugkomt in dat programma. Kijkers gaan het herkennen. En het tweede is, je neemt kijkers mee in een bepaalde sfeer en een bepaalde wereld. Het heeft in dat opzicht dezelfde functie als muziek, decor, grafische vormgeving. Activeer de luiken is niet een uitspraak die je dagelijks doet. Het past bij een setting waar je werkt met gevaarlijke technologie. Dat is wat dat voor associaties oproept bij de kijker. Dus het is een manier om de kijker mee te nemen in die wereld. Dus dat is waarom heel veel formatschrijvers daar echt enorm van houden.
Ja. Maar ja, ik moet ineens denken aan andere zinnetjes inderdaad. Hè. Ze laat alle letters vandaag aan u zien. Hier is de enige echte Leontien. Ja,
die
zijn er wel meer zinnetjes.
Ook, inderdaad. Ja, klopt. Ja, zeker ja. 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 Maar goed, Marieke Elsega spreekt dit niet zo goed uit. En dat zegt dat zij nog niet zo'n hele goede presentator is. Waar zij een uitblinkt zijn heel veel van die spontane dingen. Haar radioshow Mattie en Marieke is bijna volledig geïmproviseerd. En dat doet ze hartstikke leuk, hartstikke enthousiast. Maar hier heb je voor zo'n spelshow andere vaardigheden nodig als presentator. Het is minder los. Het is veel strakker. Er is minder ruimte voor improvisatie. En je moet je eigenlijk gewoon wat meer vasthouden aan de tekst die voor je is geschreven. Dus zo'n zin als activeer de luiken, die moet je daar gewoon uitspreken. Dat is voor een deel het werk wat je daar te doen hebt. Ja. Maar dan moet je die zin wel eigen maken. En de moeilijkheid bij dit soort programma's zit hem erin dat je dit soort zinnen pakt en daar op een manier weet te vinden, iets in jezelf weet te vinden, waardoor je deze zin kunt uitspreken alsof het natuurlijk is. Een beetje hetzelfde wat een acteur moet doen die een tekst gaat instuderen. Je probeert de tekst van een ander te pakken en probeert dat eigen te maken. Niet alleen het onthouden van de tekst, maar er eigen beleving aan toe te voegen. En dat is wat Marieke Elsega hier gewoon nog niet goed heeft gedaan. Want inderdaad, precies wat jij zegt, ze lepelt het op alsof ze gewoon een boodschappenlijstje aan het voordragen is. Dat komt niet zo sterk over. Daar is ze gewoon eerlijk gezegd niet goed genoeg voor als presentatrice. In ieder geval op dit moment niet.
Of die zinnetjes hadden gewoon geschrapt moeten worden. Want als je ziet dat iets niet past bij je presentator, dan moet je eigenlijk misschien gewoon die zinnetjes schrappen.
Ben ik mee eens. Ik denk dat als zij in de testfase dit al hadden gezien, en ongetwijfeld hebben ze proefopnames gemaakt, dan hadden ze ook al kunnen concluderen van dit werkte gewoon niet. Inderdaad, dan moet je het dan schrappen, inderdaad. Ja. Een presentator die overigens heel goed overweg kan bij dit soort zinnetjes, is Carlo Bossard. Want die gooit er wel weer heel erg zijn eigen Carlo Bossard sausje over, door het heel erg groots te maken vaak, en het juist overdreven te doen, maar daardoor maakt hij het wel eigen. Dat moet je kunnen, niet elke presentator kan dat dus even goed.
Nee, want als ik bijvoorbeeld speeches schrijf voor mensen, dan als we dan oefenen, als iemand zich twee keer verspreekt bij hetzelfde zinnetje, dan gaat het gewoon eruit. Want dan kan je op een gegeven moment nog 10 keer oefenen hoe je het moet uitspreken. Maar dan weet je gewoon op het moment suprême, wanneer het echt belangrijk is, gaat het toch weer fout. Dus die tekst die moet ondersteunend zijn aan de spreker. Ja. Als dit niet bij Marieke Elsega past, kom dan met andere zinnen.
Ja, nee, helemaal mee eens inderdaad, ja.
Oké, straks gaan we het hebben over het probleem met activistische factcheckers. Maar voordat we dat gaan doen, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit je collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Wat heb je meegenomen?
Nou, ik heb eigenlijk een tune op jouw verzoek meegenomen, ja. Lars. Ik heb een klein beetje de controle uit handen gegeven. Jij wilde graag de tune van College Tour horen. Daar ben jij groot fan van. Ja. Dat mag je zo eigenlijk uitleggen waarom. We zullen hem eerst even laten horen. Het is een tune die al sinds het begin van het programma in 2007 wordt gebruikt. Het is een bestaand nummer wat gebruikt wordt voor dit programma van de Britse DJ DJ Format. En het heeft dus ook een titel. Je kunt het ook op Spotify luisteren. Het heet 2-3 Scrape en dan de remix. Dit is in ieder geval het fragment daarvan wat voor College Tour wordt gebruikt. De vraag, Lars, waarom vind je dit zo'n goed nummer?
Ja, het baslijntje, hè, dat is je krijgt er direct energie van. Je wordt er vrolijk van. Uh-huh. Ik had dit nummer ook heel lang bij trainingen gewoon in mijn playlist staan die ik afspeelde. En was ik altijd nieuwsgierig of mensen het nummer konden herkennen. Niet heel veel eerlijk gezegd, want heel veel mensen, ja, je vindt het een leuk deuntje bij het televisieprogramma, maar het is niet dat je direct ook het deuntje overal gaat herkennen. Maar nee. De grap van dit nummer is dat dit is het gedeelte wat we allemaal kennen. En op een gegeven moment gaat het nummer verder.
Ja.
En ik wou even één ding erin of laten horen vandaag, wat niemand eigenlijk ooit hoort bij College Tour. Maar dat zit dus wel in het nummer. En als ik dit dan afspeel, dan kijken mensen ook direct van, wat voor muziek heeft Lars hier opgezet?
Oké.
Ja, ja, dat gaat nog even door.
Gekke sound effects zitten erin.
Ja, precies. Ik krijg altijd van, wat heb je nou weer opgezet? Maar dat hoort dus echt bij het nummer van College Tour. En als je op Spotify kijkt, dan vind je dat ook allemaal.
2-3 Scrape, dat is in ieder geval hoe het nummer heet van DJ Format voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Oké, laten we het hebben over verkiezingsdebatten. Want de komende tijd staan er een aantal op de agenda. De komende vrijdag, daar hadden we het al even over, is het Radio 1 debat. Zondag is het RTL debat. Nou, daarna nog een aantal debatten. En jij hebt jezelf de vraag gesteld, Lars, hebben die verkiezingsdebatten nou zin of niet?
Ja, en het korte verhaal, het electorale effect van verkiezingsdebatten, dus of mensen anders gaan stemmen, dat is verwaarloosbaar, wordt in talkshows stelselmatig overschat. En voor zover ze al een effect hebben, komt dat meestal niet door het debat zelf, maar door de media-aandacht daarover.
Waarom hebben ze zelf geen effect? Waar baseer je dat op?
Nou, je ziet dat mensen niet anders gaan stemmen. Op basis daarvan. En we hemelen het heel erg op alsof alle verkiezingen vooral om die debatten gaan. Maar dat blijkt in praktijk dus nogal mee te vallen. Heel veel andere dingen zijn kennelijk toch wel veel belangrijker als kiezers naar de stembus gaan.
Wat zou belangrijker zijn eigenlijk? Want ik zit me ook bijvoorbeeld de stemwijzer, die is ook afgelopen week gelanceerd. Heel veel mensen vullen zo'n ding in. Bij de vorige verkiezingen hoorde ik ergens dat het meer dan 7 miljoen mensen waren.
Ja.
Je zou ook kunnen zeggen dat heeft waarschijnlijk ook niet een super groot effect.
Nee, nou, ik kan me voorstellen dat stemwijzer inderdaad wel een effect heeft. Ik kan me ook voorstellen dat gewoon de gesprekken die je met anderen erover hebt, dat die effect hebben. Hè, dus wij kijken heel snel dingen vanuit een mediabril, van wat zou er op televisie komen en hoe zou televisie impact hebben. Ik denk dat televisie één van de dingen heeft die impact heeft. En op televisie is het debat weer één van de dingen die effect heeft. Maar ik denk dat heel veel mensen ook gewoon gaan praten met een partner, met vrienden, met anderen. Wat ga jij stemmen? Waarom ga je dat stemmen? Ja. Ze lezen de krant, ze zien andere dingen op internet, nu.nl, nos.nl. Sociale media zal nu ook heel invloedrijk zijn bij dingen. Dus er zijn heel veel andere dingen die eigenlijk meer impact hebben dan verkiezingsdebatten.
Dat is denk ik ook gewoon een gezonde manier om ermee om te gaan. Hè? Want ik denk dat eigenlijk het heel logisch is dat mensen niet worden beïnvloed door één moment. Maar dat het een optelsom is van allerlei dingen. Dus de stemwijzer is niet doorslaggevend, maar heeft een klein effect. Een verkiezingsdebat heeft een heel klein effect. En zo zijn er nog allerlei andere dingen. Een gesprek met de buurvrouw bij wijze van spreken heeft een klein effect. En alles bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat je voor de ene of de andere partij gaat.
Ja, en vooral dus de media-aandacht over debatten, dat kan nog wel iets van een effect hebben. En dat in die zin vond ik het wel een grappig Drosten-effect deze week bij Galit en Sofie. Want daar zat Peter Kannen van INO Research.
Ja.
En die zat daar om uit te leggen wat het effect was van het College Tour debat op de peilingen.
Ja.
En nou ja, wat het punt is, ja, als je maar hard genoeg roept dat iemand het goed doet in de peilingen, of dat iemand een winnaar is op basis van de peilingen, ja, dan kan je hem volgende week weer uitnodigen. En dan is waarschijnlijk het effect dat volgende week degene die hij nu tot winnaar heeft uitgeroepen, nog een stukje beter ervoor staat in de peilingen. Want juist die discussies over peilingen en over dingen, ja, dat heeft nog wel iets van effect. Maar ja, er is ook dit jaar weer een groot Harvard-onderzoek gedaan naar debatten in zowel Europa als de Verenigde Staten. En nou ja, op de verkiezingsuitslag hebben debatten echt een heel verwaarloosbaar effect. En ik zat me toch ook af te vragen van hoe kan het dan dat zoveel mensen toch wel denken dat verkiezingsdebatten wel een effect hebben. En dat zit volgens mij vooral omdat hier botst anekdotisch bewijs met wetenschappelijk bewijs. Mm-hmm. En het anekdotisch bewijs is natuurlijk individuele debatten die we ons kunnen herinneren. Ja, als je maar ook met elkaar dit soort anekdotes gaat delen en herhalen, dan ga je op een gegeven moment echt geloven dat die anekdotes, dat die bepalen hoe het werkelijk zit. Maar dat is dus in praktijk veel minder het geval. En ik dacht, toen ik ook in die anekdotes dook, bleek dat zelfs bij die anekdotes heel veel dingen net wat anders bleken te zitten dan hoe we het ons kunnen herinneren in ons collectief geheugen. Dus ook daar vond ik even leuk van. Wat zijn nou anekdotes die dan wel eens genoemd worden? En daar blijkt het dan toch nog anders te zitten. En zo kwam ik bijvoorbeeld tegen dat er in 2003 was er een groot debat. Vertelde Tom van der Meer, politiek wetenschapper, mij tussen Jan-Peter Balkenende, Wouter Bos en Gerrit Zalm. Uh-huh. En toen is er een zeer twijfelachtige peiling gedaan na afloop, waaruit zou blijken dat Bos de winnaar was en Zalm de verliezer. Ik geloof dat uiteindelijk de steekproef was 30 mensen of zo. Hè? Dus het was echt dat je denkt van wat voor steekproef is dit.
Ja.
En pas toen op een gegeven moment die peiling besproken werd, toen zag je dat Zalm in een negatieve dynamiek kwam. En dat was dus niet op basis van het debat, maar op basis van de peiling na afloop. En iets vergelijkbaars zag je in 2012. Toen werd Emiel Roemer in een bekend fragment afgebluft door Mark Rutte over het eigen risico in de zorg. Ja. Emiel Roemer zei van u wilt het eigen risico verhogen. Mark Rutte zei nee, dat willen we helemaal niet. Op een gegeven moment droop Emiel Roemer daar af. En de grap is dat dit moment, ook als je in de analyses gaat kijken, er is echt onderzoek naar dit moment gedaan. In de eerste dagen na het debat was er totaal geen aandacht voor dit moment. En op een gegeven moment gebeurde dat, een aantal dagen later werd in één keer dat debat herhaald. En toen werd het vaker herhaald. Toen gingen mensen erover hebben, werd het nog vaker herhaald. En je zag dat het hele effect op Emiel Roemer, dat ontstond pas echt dagen na dat debat, toen het fragment ineens herhaald werd. Maar dat had eigenlijk dus heel weinig nog met het oorspronkelijke debat te maken. En Dominique van der Heijden, die geeft dit debat echt als voorbeeld op NOS.nl van echt een dat effect had op de peilingen. Nee, dat klopt dus niet helemaal, Dominique van der Heijden. Het enige effect was op basis van jouw verslaggeving en al die mensen die het moment gingen herhalen. Maar het debat zelf, dat had helemaal niet het moment. En
het is niet per se verkeerd natuurlijk, hè, dat het uiteindelijk later eruit gehaald wordt en dat er een betekenis aan wordt toegekend die groter is dan in eerste instantie werd gezien. Want het wordt wel gezien als een moment waarop eigenlijk Emiel Roemer liet zien dat hij niet klaar was voor het torentje. Ja. Mensen dachten toch van als we hem naar Brussel zouden sturen, dan wordt het Nederlands belang niet goed gewaarborgd daar.
Nee. Maar dan ga je het dus later invullen en dat is het gevaar. Dus dan ga je later redeneren van, hij staat minder goed ervoor in de peilingen. Dat moet natuurlijk komen door dit verkiezingsdebat. Ja, en dan krijg je dan ineens in het collectief geheugen, het kwam door het verkiezingsdebat. Terwijl daar echt het onderzoek wel echt iets anders laat zien. En laatste voorbeeld hier is ook dat je bijvoorbeeld de aanval van Jan-Peter Balkenende op Wouter Bos. Van u draait en u bent niet eerlijk. Tom van der Meer die vertelt me dat had eigenlijk pas echt effect toen dagen later Wouter Bos ging klagen over de aanval van Jan-Peter Balkenende. Toen pas kreeg het die waarde. Dus dat heeft eigenlijk misschien ook wel een les voor alle toekomstige debaters. Dat ga niet te veel wrijven in de vlek. Dat was net een les van
Jack de Vries
van het CDA. Ja. Maar toen pas had het eigenlijk een effect. En dat is helemaal niet op de basis van het debat zelf. Kijk uit met het toeschrijven van heel veel impact aan het debat. Want het debat zelf, dat heeft eigenlijk nauwelijks impact. Maar heel veel verslaggeving daarover dan weer wel. Misschien één tegengeluid. Want er is wel degelijk ook wel onderzoek gedaan naar wat voor effect hebben verkiezingsdebatten dan wel. Mm-hmm. En een heel belangrijk effect dat wordt gevonden in onderzoek is wel dat twee dingen eigenlijk gebeuren door die verkiezingsdebatten. Als je kiezers later vraagt van kun je nou partijen plaatsen op belangrijke verkiezingsthema's van wat vinden ze eigenlijk?
Ja.
Dan zijn verkiezingsdebatten wel heel effectief. Dus we kunnen wel beter begrijpen waar politieke partijen staan op belangrijke thema's, waar ze verschillen. Ja. En dat leidt er ook toe dat we meer politiek zelfvertrouwen krijgen. Van we weten nu op basis waarvan we onze stem kunnen maken. Mensen met meer politiek zelfvertrouwen richting zo'n stembus gaan. Echt beïnvloeden doet het je stemgedrag dus nauwelijks. Maar we begrijpen wel beter waar partijen staan.
Kan het kiezer ook niet gewoon informeren? Want ik denk dat ook heel veel mensen gewoon die debatten kijken om te kijken waar partijen voor staan.
Ja, nou ja, daarmee is het heel goed. Want ik denk dat in die zin, ik ben een fan van verkiezingsdebatten.
Ja, ik denk dat je ze moet organiseren, want het is een hele mooie kans inderdaad om alle kandidaten of alle grote kandidaten of in ieder geval de belangrijke kandidaten naast elkaar te zien staan en ze ook echt naast elkaar kunt vergelijken. Wat zijn nou de overeenkomsten en de verschillen? Het is heel handig voor kiezers.
Ja. Maar erken dan dat het effect van een verkiezingsdebat is dat je beter weet waar partijen staan. Terwijl in de media heel vaak er een soort van strijd van wordt gemaakt van het doel van een verkiezingsdebat is om te komen tot een winnaar of een verliezer.
Ja.
En dat is heel vaak dus de mediadynamiek. Die leidt ertoe dat het eigenlijk alleen nog maar over winnaars en verliezers gaat. Terwijl ik denk, koester nou gewoon dat het niet relevant is wie er wint of verliest. Koester nou gewoon dat het belangrijkste effect is dat we beter begrijpen waar partijen staan.
Waar ik altijd een hekel aan heb bij verkiezingsdebatten is dat er dan allerlei analytici zeggen van die en die paste dit trucje toe en daarom is hij de winnaar van het debat. Hè?
Ja.
Toen Wouter Bos vroeg om, kunt u mij 3 voorbeelden noemen? Nee, dan 2. Nee, dan 1. Weet je wel, dat legendarische moment ook weer jegens Jan-Peter Balkenende. Dat soort trucjes, dat soort kleine, soms gebbetjes, die worden gebruikt om een winnaar of een verliezer aan te wijzen. Ik denk dat heel veel kiezers daar moe van worden. Ik las van de week wel een interessante observatie van Jeroen Wollaars in een interview wat hij deed met, ik geloof, de Volkskrant. En daar had hij wel een interessante observatie dat hij zei van deze verkiezingen zijn inhoudelijker. Er zijn daarom ook minder debatten, er is minder spektakel, er is meer 1-op-1 gesprek. Ik ben het daar wel mee eens, denk ik, want ik constateer inderdaad dat er heel veel 1-op-1 gesprekken zijn. Ook veel lezingen die dat verkiezingsseizoen, dat hebben we hier ook eerder besproken, afgetrapt. Ik denk dat de verschillen tussen politici groter zijn in deze tijd. Ook de manier van politiek bedrijven echt van elkaar verschilt. Hè. Omtzigt en Caroline van der Plas hebben echt andere ideeën daarover dan bijvoorbeeld Jessilgus en Timmermans. En daarom denk ik dat kleine vormverschillen minder belangrijk zijn. Dus als politici dichter bij elkaar zitten, dan maakt het misschien uit of de een iets empathischer was of dat de ander misschien iets grappiger is.
Ja.
Maar als het inhoudelijk verschil gewoon echt heel erg groot is, dan doet het er eigenlijk niet toe dat de een misschien wel beter is in presentatie. Je gaat nog steeds op basis van inhoud tot een keuze komen.
Ja. Misschien speelt er ook wel mee dat je heel vaak, heb je natuurlijk bij verkiezingen een soort van buitenstaander die dan ineens populair wordt. En dat is natuurlijk Fortuyn geweest. Baudet is dat wel eens geweest. Omtzigt is dat nu. En heel vaak zie je bij verkiezingen dat die buitenstaander wordt aangevallen.
Ja.
Terwijl je nu eigenlijk ziet dat alle grote andere partijen Omtzigt als het ware een beetje proberen dood te knuffelen. Een beetje proberen te omarmen. Er zitten wel aanvallen, maar het zijn ook weer niet de hardste aanvallen die daar zitten. En dus gaat het misschien uiteindelijk daar ook meer over inhoudelijke verschillen, omdat ze niet durven heel hard die aanval in te zetten.
Ja, maar ik zou ook zeggen van de media moet oppassen met het te veel te ridiculiseren. Want ik denk dat je in het verleden had natuurlijk ook Henk-Jan Smits, die dan de X-factor van politici gaat beoordelen in de aanleiding van een debat. Ik denk dat die tijden zijn echt wel vervlogen. En pas ermee op dat je niet in dat soort vallen stapt.
Ja, van de inhoud is het een mooi bruggetje, Victor, naar fact-checking. Eigenlijk hebben we net al een soort van fact-check van de impact van debatten gedaan. Maar dat was niet op een activistische manier bedoeld. En jij zegt van heel vaak zijn fact-checks dat juist wel.
Ja, nou, het is niet wat ik zeg. Het is gebaseerd inderdaad op onderzoek, maar daar kom ik zo dadelijk op. Ik zat afgelopen donderdag Zembla te kijken. En dat was een uitzending over de behandeling van transgenders. Jij hebt hem ook gezien, Lars. En het is een uitzending die echt, zware kritiek levert op de manier waarop dit moment transgenders behandeld worden. De Dutch Protocol, zoals het heet, dat je allerlei puberteitsremmers geeft aan mensen die dus problemen krijgen op dat vlak, op gendervlak. Daar is grote kritiek op vanuit het buitenland. En
ja, of die genderdysforie hebben. Hè?
Ja. Ik suggereer volgens mij niks anders, toch?
Ja, je moet soms secuur zijn in deze discussie. Maar op dit moment wordt bij genderdysforie wordt vaak inderdaad na zo'n traject wordt dat voorgeschreven.
Ja. Bij mensen bij wie wordt vermoed, want dat is eigenlijk waar het echt om gaat, bij wie wordt vermoed dat ze genderdysforie hebben, worden puberteitsremmers op jonge leeftijd, bijvoorbeeld 12-jarige leeftijd, voorgeschreven. En dat is iets waarvan in het buitenland wordt gezegd, de wetenschappelijke onderbouwing daarvoor, die ontbreekt gewoon. Met andere woorden, we weten niet of het goed is voor mensen. Nou, dat is natuurlijk hele fundamentele kritiek. Het is ook kritiek die koren op de molen is van de critici van het huidige transgenderbeleid. Het is een onderwerp dat we in deze podcast ook wel vaker hebben besproken. Er is echt heel veel dingen over te zeggen. Maar Zembla is een journalistiek programma. Het is ook een programma van de, zoals we eerder hebben besproken, linkse omroep BNNVARA. In hun eigen podcast, de begeleidende podcast, want het is natuurlijk een televisieprogramma, maar in een begeleidende podcast hebben ze daar ook over gezegd. Het is een gevoelig onderwerp, maar we wilden dit onderwerp aankaarten omdat we het gewoon te belangrijk vonden. De behandeling van transgenders, die moet ook kritisch onder de loep genomen kunnen worden. Ja. Dus dat is wat ze hebben gedaan. Maar, ja? Wil je nog wat zeggen?
Ja, wat je toen zag is dat het hele debat toxisch is in Nederland. Hè? Dus dat je kan eigenlijk nauwelijks nog iets hierover zeggen zonder dat je aan de schandpaal wordt genageld, weggezet Eens, wordt als een transhater. En de Zembla-redactie die bestaat niet uit transhaters volgens mij. En toch hadden ze best onderbouwde kritiek. Ja. En wat mij opviel is nog voordat de aflevering überhaupt werd uitgezonden, werd er al een hele lange kritische brief gestuurd aan de directeur van de BNNVARA, aan de directeur van de NPO, aan de NPO-ombudsman, met de opdracht om zich actief te mengen in een journalistieke productie en het dreigement dat er een officiële klacht zou komen als er ook maar iets in zou zitten wat niet zou kloppen. En kijk, het probleem wat ik daarmee heb is dat je volgens mij uiteindelijk niemand daarmee helpt. Want kijk, de redelijke stem, en zullen we het straks misschien ook nog over hebben, die durft zich volgens mij niet meer te mengen in het debat, waardoor je alleen maar uiterste overhoudt. Ja. Een beetje zoals je dat op dit moment bijvoorbeeld in het Israël-debat ziet. Dat iedereen in het midden zich op een gegeven moment maar niet meer mengt in het debat.
Ja, nee, precies. Dat denk ik inderdaad ook wel. Kijk, het interessante is, het is overigens nogmaals echt een goede uitzending om terug te kijken. Een van de verhalen die centraal stond was van een vrouw, een jonge vrouw, die er inderdaad een beetje mannelijk uitziet. Dus de veronderstelling van de kijker, in ieder geval van mij, was dat het vroeger een man was en nu een vrouw was. Maar dat bleek heel anders te liggen, want wat blijkt nou het geval te zijn? Ze is geboren als vrouw. Op 12-jarige leeftijd is ze puberteitsremmers gaan slikken en is een traject ingegaan om een transitie aan te gaan. Ze heeft 10 jaar van haar leven als man geleefd en begin 20 kwam ze erachter dat ze toch uiteindelijk een vrouw is. Dus ze is gedetransitioneerd. Daar lijkt ze mentaal gezien nog redelijk goed te zijn uitgekomen, maar ja, dat is natuurlijk wel een heel tragische situatie. Ze heeft zelfs een geslachtsveranderende operatie ondergaan. En dus nu moet ze vrouwelijke hormonen slikken om uiteindelijk toch weer te kunnen zijn wat ze was bij haar geboorte, namelijk een vrouw. Nou, dat soort dingen wil je natuurlijk voorkomen. Dat is waar deze uitzending over ging. Dat is wat daar op een hele integere manier is aangekaart door Zembla.
Ja.
Maar, en dit is wat het te maken heeft met factcheckers. Op een gegeven moment zag ik een reactie voorbij komen van Marieke Kuipers. Dit is iemand die een klein Twitter-fenomeentje is. Ze heeft 20.000 volgers daar. Ze is ook heel actief op andere sociale media, op TikTok. Ook daar is ze groot geworden met haar factchecks. Ze doet dat ook voor nieuwscheckers van de Universiteit Leiden. En aan deze uitzending heeft ze alleen al een stuk of 30 tweets gewijd. Ja. En de conclusie was, jullie zouden je moeten schamen, BNNVARA en Zembla. Ze vond het een godspel allemaal. En ze vond ook dat dit allerlei mensen in de kaart speelde die anti-trans zijn en dit had nooit gemaakt mogen worden. Ik vond dat al een opmerkelijke reactie, want ik denk, weet je, het is gewoon een journalistieke productie. Journalistiek, net zoals wetenschap, gaat niet alleen maar conclusies bereiken die jij fijn vindt. Hè? Er kunnen altijd ook ongemakkelijke waarheden tussen zitten en toch moet je die toelaten. Dus dat vond ik al er eerst van.
Ja, en dat bleek eigenlijk al een beetje omdat nog voordat de uitzending was uitgezonden, zetten ze al allerlei tweets online met een bingo kaart, waarbij we in de gaten konden houden wat er allemaal in de uitzending zou zitten. Dat wekt niet de indruk van een hele open houding. Nee. Ze zat klaar om nu weer kritiek te leveren. En je wist eigenlijk van tevoren dat ze heel kritisch zou zijn op de uitzending.
Dat zie je inderdaad, dat wist je al van tevoren inderdaad, ja. Nou, dan is de vraag, waarom doet ze dit? En daarom is het interessant om eens even terug te gaan naar een onderzoek wat in 2016 is gedaan door Oxford University naar factcheckers in Europa. In die tijd, misschien meer toen dan nu, zag je een hele grote opkomst van allerlei factcheck websites. En er is gewoon onderzoek naar gedaan door Oxford en die hebben gekeken naar wat die mensen onder andere beweegt. En wat is nou het geval? Er worden een aantal stellingen voorgelegd, onder andere de stelling wij zijn activisten. En wat blijkt het geval te zijn? 40% van de factcheckers is het eens met de stelling wij zijn activisten. Ze zijn het ook eens met de stelling, maar in grotere aantallen dat zij journalisten zijn. En in ongeveer een gelijk aantal zijn ze het eens met de stelling dat wij beleidsexperts zijn. Maar 40% van de factcheckers ziet zichzelf als activist. Dat vond ik opmerkelijk.
Ja, En niet alleen 40%, van die 40% is 30%, dus 3 van de 4 mensen, die geven ook nog eens aan dat ze het zeer eens zijn met deze stelling. Ja. Hè? 5 uit 5. Hè? Dus het is niet dat ze zich een beetje activist voelen. Nee, zij zijn absoluut gewoon activist.
Ja, zeker. Ja, nee, helemaal mee eens inderdaad. En factcheckers zien zichzelf dus als activist. En dat betekent niet dat, ja, dat daarmee de factchecks die ze doen ongeldig zijn. Hè? Dat zegt het natuurlijk helemaal niet. Maar het brengt wel een paar problemen met zich mee. En dat is ook waarom ik even het voorbeeld van Marieke Kuipers aanhaal. Omdat het vaker dan niet linkse activisten zijn. En dat betekent dat de kans dat je gefactcheckt wordt vele malen groter is als je een rechtse mening poneert in plaats van een linkse mening poneert. En daarmee is een factcheck ook wel een de facto barrière om volwaardig mee te doen aan het maatschappelijk debat. Het kan een reden zijn voor sommige mensen om te denken van, laat ik dit maar niet op televisie zeggen, want deze mening is rechts en dit gaat uiteindelijk alleen maar tot gedoe leiden. Want als je het niet precies goed formuleert, heb je een factcheck aan je broek en dan zegt vervolgens iemand, dit had je niet moeten zeggen, je bent een leugenaar, terwijl je geen verkeerde intenties had. Dat kan zomaar gebeuren. Dit is denk ik een terechte kritiek wel.
Ja, en dat heb je ook een keer aan een lijve ervaren.
Ja, precies. Ik heb natuurlijk een keer, ik heb het grootste deel van mijn tijd hele veilige dingen gezegd over de Verenigde Staten en nog nooit een factcheck aan mijn broek gehad. Ondanks dat ik, als ik heel eerlijk ben, ook wel eens dingen heb gezegd die later niet bleken te kloppen. Dat sluipt er wel eens in, een foutje. Dat probeer ik tegen te gaan, maar het sluipt er wel eens in. Maar toen ik één keer wat zei over transgenders op televisie, direct inderdaad naar een factcheck die er kwam. En ik heb dat toen de tijd, want dit is iets meer dan een jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Ik heb dat toen in de podcast live besproken. Uiteindelijk was het een factcheck die, ja, ik denk uiteindelijk in mijn voordeel werkte. Omdat de feiten bleken, of de dingen die ik genoemd had, bleken inderdaad op cijfers gebaseerd te zijn. Ze vonden wel dat ik het allemaal iets te stellig had verwoord en zo. Dus er was kritiek op dat vlak. Maar in de kern, wat ik zei, was ergens op gebaseerd. Dus ja, dat is op zich natuurlijk iets wat redelijk goed voor mij was.
Herken ik totaal niet. Dat jij stellig bent in de dingen die je zegt, Victor.
Het is nieuw inderdaad, ja. Nee, precies. Maar dat geeft wel even aan. En ik denk wel dat het daarmee toch wel een probleem is, dat factcheckers zich als activisten zien. Ik denk dat heel veel gewoon kijken van, oké, waar is een rechtse mening? En dan gaan we die maar eens even factchecken. Ja, en ik denk eerlijk gezegd in heel veel situaties, zelfs zonder dat mensen verkeerde intenties hebben, is er wel wat aan te merken op wat iemand zegt. Maar als dat vooral rechtse meningen zijn die aan het factchecken zijn, is dat een de facto barrière. En daar komt bij dat zo'n factcheck dan ook weer zelf een stuk is wat kliks moet krijgen. Dus mijn factcheck, tenminste de factcheck die over mij is gedaan, die was nog redelijk genuanceerd. Het was ook een heel lang en heel ingewikkeld artikel. Het viel me op dat het niet zo scoorde en dat er zelfs wat kritiek op kwam van mensen die zeiden dat het te genuanceerd is. En daarvan dacht ik wel van, ja, dat vind ik toch wel heel opvallend en eigenlijk heel opmerkelijk, want het is juist de bedoeling dat het heel genuanceerd is. Hè? Dus dat kan toch geen kritiek zijn op een factcheck.
Ja, in Amerika had je dat je 1 tot 5 Pinocchio's kon krijgen. Volgens mij bij de Washington Post.
Ja, klopt.
En daar heb je natuurlijk al wel een belang bij dingen te checken waar je 5 Pinocchio's uit kan delen. Ja. Want hoe meer Pinocchio's, hoe meer kliks.
Ja, dat is wel hoe het gaat. Dus factcheckers hebben daar ook een belang bij om het publiek te bedienen en om het zo stevig mogelijk aan te zetten. En daarmee creëer je ook wel weer gewoon die afstand met elkaar in het maatschappelijk debat. Dus om het even af te ronden, wat ik daarmee vooral bedoel te zeggen, van ik vind feiten heel belangrijk. Ik vind dat mensen waarheidsgetrouw moeten beargumenteren. Ik vind het niet fijn als allerlei dingen verzonnen worden. Dat zou ik in ieder geval absoluut afkeuren. Alleen factcheckers, ik heb er een gemengd gevoel bij. Het activistische karakter wat ook die Marieke Kuipers heeft. Ja, ik vind dat echt heel moeilijk. Want deze Zembla-uitzending, dat het dan weer bakken met kritiek krijgt van Marieke Kuipers. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd gewoon een hele slechte zaak. Ik begrijp dat zij het er misschien niet mee eens is. Dat mag, dat is haar goed recht. Maar het is ook zo dat journalistiek en wetenschap ook zo werkt dat er ongemakkelijke conclusies bereikt worden.
Ja, en het is natuurlijk ook de manier waarop. Hè? Dus het is een verschil tussen zeggen, hier zeg je dit, volgens mij klopt dat niet helemaal, want... Of
klopt.
Ga je schamen, Zembla. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat ontmoedigt programma's ook om hier aandacht aan te besteden. En dat vind ik in die zin... Ik zat er te kijken en ik vond het schokkend dat ze hadden een aantal universitair methodologen gevraagd van, nou ja, kijk eens naar dit onderzoek. Een onderzoek naar het Dutch Protocol. En vind je dat wetenschappelijk deugt, dat onderzoek? Hoe sterk is dat eigenlijk, dat onderzoek? En dan merkte je dat eigenlijk bijna niemand dat voor de camera wilde zeggen, dat een methodoloog van het UMC Utrecht een afspraak had gemaakt om er wel wat over te zeggen. En uiteindelijk afhaakte omdat hij een negatief advies kreeg van de PR Want hij kon beter niks over dit onderwerp zeggen, want dat zou slecht zijn voor zijn carrière. Ja. En dan denk ik van, oei, kijk, ja, dat is toch dus wel de schuld van de activistische factcheckers die eigenlijk vooral ad hominems plaatsen. Je ja. spreekt één keer op een verkeerd congres en je bent een transhater. Het UMC Utrecht bevestigt ook inderdaad dat dit advies gegeven is. En het punt is, als ik die woordvoerder was geweest van het UMC Utrecht, had ik waarschijnlijk hetzelfde advies gegeven. Had ik inderdaad tegen die methodoloog gezegd van, weet je zeker dat je je in dit debat wil mengen? Want ja. het kan zomaar inderdaad iets zijn waar je 8 jaar later nog steeds aan herinnerd wordt. Wegen de voordelen van dit optreden op tegen de nadelen. Maar het effect op het maatschappelijk debat is natuurlijk wel ja. heel, heel, heel slecht. Want hiermee snoer je per definitie juist wetenschappers bijvoorbeeld ja. de mond in het debat. Terwijl ik juist meer wetenschappers zou willen horen. Juist liever minder andere mensen, maar meer wetenschappers in het debat.
Ja, nee, ik zou ook wel andere mensen willen horen trouwens, maar inderdaad, ja. Maar je punt staat, ik ben het daar wel mee eens, inderdaad. Ja, ik denk dat het slecht is. Oké, goed, het probleem dus met activistische factcheckers, dat is dat. Dan is het weer tijd voor Vraag het Fik en Lars, de rubriek waarin we elke week 1 vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Guus, beste Fik en Lars, schrijft hij, het lijkt alsof kernenergie een belangrijk verkiezingsthema is geworden. Frans Timmermans was bij het College Tour debat als enige tegen en hij ging ook steeds harder praten over het onderwerp. Het lijkt hem te raken. Zou Dylan Jasielgus, Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas hem de komende weken hierop harder moeten aanvallen? Succes bij de podcast award, groet Guus.
Ja, kijk, de vraag is bij een debat, wanneer is een aanval interessant? En volgens mij zijn er een paar criteria die bepalen of een aanval slim is. En volgens mij is het eerste criterium dat jij je goed kunt profileren ten opzichte van de concurrentie.
Ja.
Twee, dat je daarmee een wig kunt drijven tussen je tegenstander en zijn of haar achterban, waardoor je de ander echt pijn kan doen. En drie, het moet iets zijn wat kiezers ook echt een belangrijk thema vinden. En want anders maakt het niet zoveel uit als je op dat punt een aanval plaatst.
Ja.
En als je het hebt over deze aanval, kijk, als je met z'n drieën Timmermans aanvalt, want die andere drie waren het hier eigenlijk over eens, klopt, dan weet je dus dat hij heel veel spreektijd gaat krijgen. En de vraag is of hij dat überhaupt wel erg vindt, ja, of dat hem pijn doet. En ik heb even gekeken naar de laatste peiling op het gebied van kernenergie. En er is een Ipsos-onderzoek gedaan in 2022. En nou, wat je ziet is in Nederland, even heel algemeen, is 44% voor kernenergie. 23% is tegen. Er zijn heel veel twijfelaars. Wat ik ook opvallend vond, is dat kernenergie is kennelijk echt een mannending. Van alle mensen die voor kernenergie zijn, is 2 van de 3 zijn man. Mannen vinden wat anders over kernenergie dan
voor. Maar even de kern. Het is dus zo dat 44% van mensen het ermee eens is, ja, en 23% is het ermee oneens.
Nou, hoe zit dat bij GroenLinks, een Partij van de Arbeid? Van GroenLinks, ja, de meeste mensen zijn tegen zo'n kerncentrale. Partij van de Arbeid is het wat meer gemengd. Maar eigenlijk is het bij alle partijen wel wat gemengd. Zelfs bij de VVD is maar 56% voor zo'n kerncentrale. Ja. En Timmermans zelf is ook best genuanceerd. Hij is niet principieel tegen kernenergie, maar hij wil het gewoon niet in Nederland. Ja, dan denk ik van, ja, zijn achterban is het waarschijnlijk met hem eens. Ja, dan ga je geen wig drijven tussen hem en zijn achterban. En dan kan je hem dus veel beter aanvallen, denk ik, op bijvoorbeeld het Israël-standpunt. Want daar heeft hij grote moeite om de Partij van de Arbeid en GroenLinks achterban beide tevreden te houden. Lijkt me een veel slimmere aanval dan, ja, een aanval op het gebied van kernenergie.
Nou ja, het is wel interessant, want dit is een beetje de strategie die achter een aanval plegen zit. Hè? Dus je zegt, je kan niet echt een wig drijven tussen zijn achterban en hem. Het is wel een profileringskant, zou je kunnen zeggen, want ja, de meeste mensen zijn voor. Maar dat voordeel moet je in zo'n college tour debat dan wel met 3 anderen of met 2 anderen delen. Met z'n drieën moet je dat delen. Dus daar heb je misschien betrekkelijk weinig voordeel van.
Ja, dus ik denk dat Timmermans het helemaal niet naar zal vinden als je het heel vaak nog hierover hebt. Nee, het is duidelijk niet zijn belangrijkste verkiezingsthema. Maar ja, zijn achterban vindt het allemaal prima wat hij erover zegt. Dus zou ik eerlijk gezegd een andere aanval plaatsen.
Oké. Dankjewel voor je vraag, Guus. Vraagtvikandlars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je het een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcasts. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.